Naar Intimotheus 4 begeven wij ons vanavond. Die tekst begint met doch. Volgens de juffrouw is dat een voegwoord. Juffrouw Nederlands, ja. Is dat een voegwoord? Dat wil zeggen, het voegt de zin die nu volgt aan de voorgaande. En normaal gesproken gaat een voegwoord vooraf, wordt vooraf gegaan door een komma. Dat is bij ons niet zo. Het wordt vooraf gegaan door een punt. En zelfs een nieuw opschrift, een nieuwe pericope, een nieuw hoofdstuk. En dat is eigenlijk jammer. Want ja, de 4 vers 1... gaat eigenlijk in één adem door, wat mij niet meer lukt hoor, met één adem, maar goed. Van 3 vers 16, die we voor de gelegenheid even inkorten. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot, maar de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Van wat? Nou ja, van die verborgenheid der godzaligheid, die is geopenbaard in het vlees en gerechtvaardigd in de geest en gezien van de engelen en gepredikt onder de heidenen, geloofd in de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Daar hadden we het vorige keer over deze bijzondere stijlfiguur eigenlijk, want dat is het, waarbij al die uitdrukkingen steeds vervangen worden door weer een andere. Maar goed, daar hoef ik het niet meer over te hebben. Misschien is het nog aardig, ik weet niet of u dat werkelijk interesseert, maar ik heb u gezegd, het woord God staat er niet, hè? In 3 vers 16. Dat is omstreden, dat zal ik u zeggen. De Statenvertalers hebben niet voor niks erin gezet. Er zijn voor dat vers, voor dat woord, 3 verschillende lezingen. Dat wil zeggen, dat hangt af van manuscripten. En u weet wat een manuscript is, hè? Dat is een handschrift. Dat is met de hand geschreven teksten. Waarbij soms wat slordig geschreven werd, soms woorden werden afgekort. Ja, zeker. Maar ja, doe maar. Dus dat bleef wat moeilijk. Maar er zijn 3 verschillende lezingen van. Wat men ervan gemaakt heeft en wat we in onze Statenvertaling zien, dat is dat er staat Theos. De andere variant is die van Hos. Dat betekent zoveel als die of hij, die is het. Dus, maar nog een andere variant is ho. Niet hos, maar ho. En dat is gewoon welke. Als ik moest kiezen. Men moet kiezen, men weet het niet. Officieel, men weet het niet. Men heeft met loops en zo die teksten zitten bekijken. Staat daar nou wel zo'n streepje of staat daar nou niet zo'n streepje? Maar ik kies dus voor de laatste versie. Welke de verborgenheid en godzaligheid, welke geopenbaard is in het vlees enzovoorts. Maar goed, dat heb ik u vorige keer al gezegd. Daarmee kun je het in het Nederlands eigenlijk ook gewoon weglaten. Want er verandert niks mee. De verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, enzovoort. Waarom men eventueel toch kiest voor het woordje God? Dat is omdat men het vers nodig heeft. Maar misschien heb ik u dat vorige keer gezegd. Dat heeft van doen met de discussie over de vraag of Jezus God was of is. Want ook die vraag wordt gewoon nog niet duidelijk gesteld. Vandaar dat je er ook nooit een duidelijk antwoord op krijgt. Maar de godheid van Christus stond ter discussie. En men heeft die tekst nodig. Namelijk Jezus is God geopenbaard in het vlees. Toch strikt genomen, het gaat niet over de over God. Het gaat over de verborgenheid. Dat die vast ligt in de persoon en het werk van de Heer Jezus. Dat klopt, ja. Er zijn nog andere discussies over. Uitgebreid, heel uitgebreid. Maar goed, het heeft niet zoveel zin om daarop in te gaan. Dan heeft men het weer over dat God geopenbaard in het vlees eigenlijk ook niet kan. Want het is dan de eerste persoon van de Godheid. En het was toch Jezus de Zoon, het woord die geopenbaard werd in het vlees. En dat is toch de tweede persoon van de Godheid. Dus het kan eigenlijk niet. En dat soort discussies krijg je dan. Ik kan daar niks mee. Ik vind ze verschrikkelijk naïef. En bovendien, wij weten allemaal dat de Heer Jezus er niet uitzag als God, niet geïdentificeerd werd als een verschijning. Want dat woord wordt gebruikt hier voor openbaring. Verschijning. Hij zag er niet uit als de verschijning van Godheid. Hij zag eruit als een gewoon mens. Ja, Jesaja zei er al van, zonder gedaante of heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. Zie? En voor zover de Heer heerlijkheid heeft geopenbaard op aarde, zegt Johannes, deed hij dat door tekenen te doen. Dat is Johannes 2, bruiloft te Cana. Hij heeft zijn heerlijkheid getoond. In de wonderen die hij deed. Maar in zijn uiterlijke verschijning was hij niet God geopenbaard in het vlees. Die term komt dus eigenlijk in heel de Bijbel ook niet voor. En voor zover er iets is als vleeswording, vind je die term bij Johannes, maar die heb ik u ook al een keer uitgelegd, uitgebreid geloof ik, naar aanleiding van de Johannesbrieven. Dat zijn uitspraken niet over de geboorte van de Heer Jezus, maar over zijn opstanding uit de dood. Waarvan ook staat, het woord is vlees geworden en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Johannes 1, vers 14. Maar er was geen heerlijkheid te aanschouwen. Die was er pas toen hij opstond uit de dood. En als God zich openbaart, sindsdien, dan doet hij dat in de Heer Jezus Christus. Die is dan dus God geopenbaard. En of je dan moet zeggen in het vlees, dat lijkt mij niet, omdat dat niet echt de betekenis is van het Bijbelse jargon. Dat wij dat jargon wel hanteren, ja, dat kan ik niet helpen en dat maakt het lastig. Daarom moet ik dat af en toe weer eens zeggen hoe dat zit. Hè? Maar goed, moet dat loslaten. Maar waar het over gaat, is over gemeentelijke waarheid. Daar hebben we het over gehad, over het huis Gods, uit 3 vers 15, de gemeente des levenden Gods, een pilaar, een vastigheid der waarheid. Dat heeft alles van doen met de verborgenheid, namelijk het werk dat God dan wel Christus doet in deze tegenwoordige tijd, sinds de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Mind you, sinds de opstanding van Christus zijn ook de laatste tijden begonnen. Maar dat is de uitdrukking uit het volgende vers. Kortom, de verborgenheid der godzaligheid is aan de orde, is actueel. Laat ik het nou met andere woorden zeggen. Maar de geest zegt duidelijk, expliciet en apert, dat in de laatste tijden nu dus sommigen zullen afvallen van het geloof en zich zullen begeven tot verleidende geesten. Die afvallen van het geloof, dan vallen ze dus ook af van de verborgenheid en zo, van alles wat God gesproken heeft. En dat is eigenlijk een centrale thema, om zo te zeggen, in deze brieven aan Timotheus. En Titus trouwens ook. Namelijk, we hebben het erover gehad naar aanleiding van 1 Timotheus 1... waar staat dat sommigen zich begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen enzovoorts. En dat ze afvallen van een ongeveinsd, afwijkend staat er in vers 6, van een ongeveinsd geloof. En zich gewend hebben tot ijdelspreking, primair de wet dus. Dat is in de breedste betekenis. Dat betekent dat ze leren wat de mens moet doen en laten. Om een beter mens te worden. Of een mens te worden zoals God hem bedoeld heeft. Dan je schoonmoeder. He? Toch? Omdat je denkt dat je dat God bedoeld heeft. Of je schoonouders. Want dat weet je ook nooit zeker. Toch? Zoiets. Maar dat is menselijk redeneren. Dat is eigenlijk Philip Mauro. Die naam mag je wat mij betreft even weten. Maar goed. Maar die zei, ja, dat is het evangelie van de slang. Je moet veel eten van de boom, de kennis des goeds en des kwaads, en dan word je als God. En dat is het meest gepredikte evangelie wat er is. Het is geen evangelie natuurlijk. Want er is maar één evangelie, dat weet u, hè. Maar goed, maar het is wel de prediking. Van, je moet goed je best doen. Leren wat goed is en wat niet goed is. Enzovoort. En je daar zoveel mogelijk aan houden. En dan word je als God. Dat zijn die slangen die, of?
Ja,
dat dus tot vandaag is dat actueel. En de Bijbel zegt, nee, daar moet je niet van eten. Dan ga je van dood. Ja, je moet eten van de boom des levens. Toch? En als je eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan word je afgesneden van de weg naar de boom des levens. Dat staat er allemaal, hè? Ja, dat is hier nog steeds aan de orde. Men wijkt er vanaf. De geest zegt duidelijk. Dat is in de praktijk voor ons gewoon het woord van God, hè? U wordt geacht te weten dat de geest, die kracht, die werkzame, werkende, naar buiten tredende kracht van God is. En aangezien God spreekt, zijn zijn woorden, de woorden van God dus, geest. En om het eenvoudig te houden dan, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja. Staat er dan. Om maar eens een tekst te citeren. De profeten werden door de geest gedreven, zei Petrus. Mannen gods, door de geest gedreven. Kortom, de geest zegt duidelijk, betekent primair, staat in de Bijbel. En dus in het Oude Testament. Zie? Nou ja. Dat we dit soort dingen ook elders lezen in het Nieuwe Testament. Ja, dat is ook zo. Laat een duidelijkheid niks te wensen over. Maar dit is voor ons er ook een. Hè? De geest zegt duidelijk dat sommigen zullen afvallen, want het heet afval. Afvallen van het geloof en zich begeven tot ijdelspreking, zei 1 vers 6. En hier in 4 vers 2... vers 1 nog. Ze begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Duivelen, demonen. Tel je die beide versen nou bij elkaar op? Dat kan niet, zei de wiskundige. Maar daar heb ik geen boodschap aan, hè? Dat kan wel, je telt die teksten bij elkaar op als parallellen. Dan betekent het dus dat eigenlijk, dat willende leraars der wet zijn en de ijdelspreking die dat met zich meebrengt, dat dat afkomstig is van demonen. Daar hoef je nou niet meer van te schrikken, want ik heb u net gezegd dat het komt van de slang. Dat is de baas van de demonen zelf. Beelzebub. De baas van de demonen. Dat is een satanische leer. Ja, het heeft maar één doel, ons af te houden van de boom des levens. Dat is het. En dat doet het dan ook, hè. Maar goed, zij begeven zich tot verleidende geesten. Niet, zij worden de prooi van verleidende geesten. Niet, de verleidende geesten begeven zich tot de gelovigen. Maar de gelovigen begeven zich tot de verleidende geesten. Die mensen zoeken dat zelf. Ik kan het niet begrijpen. Dus ik kan er ook niks aan uitleggen. Ik kan alleen zeggen, ja, dat is wat gebeurt. Dat is wat ik mijn leven lang, zal ik maar zeggen, om me heen ook zie. Dat mensen die de waarheid kennen, dat toch terug toekeren en dan komen met dingen die ze zelf bedacht hebben. Of menen zelf bedacht hebben. Of althans die ze elders gehoord hebben. En dat vinden ze ook wel interessant. En daarmee maken ze zichzelf interessant. Want dat is vaak het doel ervan. Ik heb er geen nettere woorden voor dan dit. Zo werkt dat. En dat is tragisch. En Paulus zegt tegen Timotheus, daar moet je wel op bedacht zijn. Dat is wat er gebeurt. Om het te begrijpen? Nee, ik kan het niet begrijpen. Ik probeer het. Maar dat is niet prettig, want je komt hooguit tot het idee van, ja, maar die mensen willen dat helemaal niet. Die willen niet die verborgen. Die willen zelf iets bedacht hebben, hun eigen theorie ontwikkelen. Hun eigen. Ze willen influencer worden. Weet wat influenza is? Dat is een ziekte, ja, oké. Okay. Nou goed. Ze willen anderen beïnvloeden en daarmee het idee krijgen dat ze iets zijn of iemand zijn en dat betekenen. Maar ja, zo werkt het niet. Echt niet, zo werkt het niet. Het enige wat werkt is onderwerping aan de schriften. Of dat een intellectuele uitdaging is. Zij zeggen van niet, geloof ik, maar ik vind van wel. Ja. God heeft ons een verstand gegeven, laatst wij enige tijd geleden in deze plaats, omdat wij de waarachtige zouden kennen. Toch? Ja, en dat gebeurt door de waarheid, door de bestudering van de Bijbel. Ja, dat zou moeten. Nou ja. Dat in de laatste tijden, dat zijn de tijden waarin wij leven. Ik weet niet of ik u dat wel eens verteld heb, maar dat begrip eindtijd, zo van leven wij in de eindtijd enzovoort. Ja, ik moet er altijd bij grijnzen, want dan moet ik zeggen, ja, al 2000 jaar, zoiets. Als Bijbels begrip. Dat bedoelt men niet zo te zeggen, maar het probleem is dat je natuurlijk niet zo'n begrip eindtijd zoals wij het hanteren, blijkbaar, dat je dat dan terug moet brengen of moet projecteren op de Bijbel. En zeggen, hier gaat het over de eindtijd in 1 Timotheus 4 vers 1. Welke eindtijd? Nou, die vooraf gaat aan de wederkomst van Christus. Dan moet ik u zeggen, nou, in de Bijbel zijn de laatste dagen en de laatste tijden is gewoon het tweede deel van de heilsgeschiedenis vanaf de opstanding van Christus dus. Nee, niet vanaf zijn geboorte. Dat is een misverstand. Of het erg is, nou, het scheelt. Zoiets, ja, ja. 3 decennia vooruit. 3,5 vooruit. Nee, sinds de opstanding van Christus. Daarvoor was de voortijd. En God heeft voortijds. Hebreeën 1 vers 1. Het waren ook de tijden der onwetendheid. Dat is Handelingen 17. Zie? God de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Verkondigt nu aan andere mensen al omdat ze zich bekeren. Het waren de tijden van de schaduwen. Van weliswaar licht, maar heel gebrekkig licht. Zegt de Korinthebrief weer. Enzovoorts. Maar dat is de voortijds. Tijd waarin de dingen, vele dingen, met name gemeentelijke waarheid, verborgen gehouden werd. Niet geopenbaard. En wat in het Nieuwe Testament gebeurt, gebeurt in de laatste tijden, waarin die schaduw wordt weggewerkt, om zo te zeggen. Waarin het volle licht is opgegaan. Dat zingen we altijd met kerst. Moet je eigenlijk zingen met Pasen, maar doe maar. Mij maakt het niks uit, maar zoiets. Maar het is de laatste tijden, dat zijn de tijden waarin wij leven. Wij kennen deze uitdrukking trouwens meteen in de eerste woorden die Petrus in het openbaar spreekt, als hij de kans krijgt, als het hem geoorloofd is. Dat is namelijk in Handelingen 2. Want daar begint hij zijn toespraak, zijn beroemde Pinkstertoespraak, die ook over Pasen ging trouwens. Begon hij met een schriftlezing uit Joël 2. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus op zijn minst moet je dan denken, oh, als dat van toepassing is, dan zijn die laatste dagen dus begonnen. Oké, tenzij anders vermeld. Maar mijn volgende zin is gewoonlijk dan, en het wordt niet anders vermeld. Want zo is het ook. En dat blijkt ook. Want wij hebben hier in 1 Timotheus 4 vers 1 die laatste tijden. Maar in 2 Timotheus 3 vers 1 staat het ook. Die zou je er eigenlijk nu ook meteen naast moeten leggen. Want daar staat, en weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Hetgeen voor Timotheus niks betekenen zou, als hij niet zelf reeds in die laatste tijden zou leven, immers. En dan staat er, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogwaardig, lasteraars, ouderen, ongehoorzaam, ondankbaar. Het is net of hij in onze dagen leeft. En het is ook zo, wij leven in zijn dagen, het zijn de laatste dagen. Duren ze lang? Ja, ze duren lang, naar onze maatstaven. Maar het zijn de laatste dagen. Zie? Dan heb je weer een bladzijde omslaan, of twee, of drie. Hebreeën 1. Daar heb je God voortijds. Die zei ik u net al, uit het hoofd. Voortijds. Dat is eerste dagen dus. God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebben door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En de formulering betekent bovendien niet dat hij daarmee begonnen is, maar dat hij dat nog steeds doet. Heeft. Het hulpwerkwoord staat in de tegenwoordige tijd. En dat betekent dat hij ermee begonnen is, vanwege het voltooid deel wordt erachter gesproken. Maar dat betekent dat hij dat nog steeds doet. Hè? Deze laatste dagen. De volgende vraag is, zijn er ook die laatste dagen? Ja, dat is zo. Want de laatste dagen worden verdeeld in ruwweg twee verschillende perioden. De eerste is die van het verborgen koninkrijk waarin wij leven. En daarna krijg je het geopenbaarde koninkrijk. Heb je dat? Dat is nog toekomst. Dat is de laatste 1000 jaar ongeveer. Uit de Heilige Geschiedenis. Maar deze laatste dagen. En die zijn begonnen door de opstanding van Christus. En hebben van doen met het tegenwoordige werk van Christus. En daar gaan deze versen over in Hebreeën 1. Maar eigenlijk de hele Hebreeënbrief uit. Dan heb ik voor u Jacobus hoofdstuk 5. Dus meteen na de Hebreeënbrief. Jacobus 5. Zeg ik vers 3, maar ik denk dat ik abuis ben. Hè? Zeg ik het goed of zeg ik het niet goed? Ja, dat staat er inderdaad, ja. Ja, mijn oren zijn niet meer zo best. Dus ik hoor jullie niet goed. Maar mijn ogen zijn ook niet meer zo best, hè. Ja, maar ik zie het staan, ja. Uw goud en uw zilver is verroest en hun roest zal u zijn tot een getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren. 5 vers 3 van Jacobus. Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Deze dagen dus, de dag ook van Jacobus. En dan 1 Petrus 1. Waar staat in vers 18 dat wij weten dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. Dat is die van wet. Ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is. maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekkelijk lam, de welke wel voorgekend is geweest, daar gaat hij weer, voorgekend is geweest van voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Strikt genomen, dit gaat ook niet over de kruisiging van de Heer Jezus, maar over zijn leven nu. Het bloed van het lam, maar het lam leeft. Het staat als geslacht. Heb u dat nog? Ja. Bovendien onbestraffelijk en onbevlekt. Wat je van hem niet kunt zeggen toen hij gekruist werd. Toch? Nee, dat kan niet. Hij droeg uw zonde daar. Dus, wat denk je, die van mij, ja. Ja, maar goed, denk er maar voor jezelf eens over na. Hij droeg onze zonden, toch? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dus niet zeggen dat hij daar onbestraffelijk en onbevlekt was. Dat was hij niet toen hij gekruist werd. We hebben het over juridische aangelegenheid, hoor. Ja, ja. Nee, het is het lam, staande, die ons nu verlost in deze laatste tijden, staat er. Dus dat is ook weer hetzelfde nu. En dan in 2 Petrus 3. Dit eerst wetende, vers 3. 2 Petrus 3, vers 3. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen. Nou ja, we hebben het gelezen. Zou men afvallen van het geloof en wat het maar was. En hier schrijft Petrus hetzelfde. Dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, wat blijft nou die belofte van zijn toekomst? Van zijn wederkomst dus. Ja. Maar laatste dagen dus. En in 1 Johannes 2 vers 18... bespraken wij lang geleden aan deze plaats de uitdrukking de laatste uren. Johannes houdt er een eigen jargon op na. Wen er maar aan. Maar het is de laatste uren. Dus dat u begrijpt wat deze uitdrukking betekent. Eigenlijk gebeurt dat al in het Oude Testament. Wij kennen die uitdrukking al uit het Oude Testament. Het zal zijn in de laatste dagen, zoals in Joël 2, wat Petrus dus citeert in Handelingen 2. En eigenlijk al helemaal, nog veel vroeger, in Genesis hoofdstuk 49. Als Jacob zijn zonen bij zich roept om hen te vertellen wat hen in de laatste dagen zou overkomen. Nee, dat staat er niet in de vertaling. Daar staat wat in de navolgende dagen of zoiets. Ik weet niet aan mijn hoofd wat er staat. Maar de uitdrukking is heus dezelfde als die uit Joël 2. Wat hen in de laatste dagen zou overkomen. Het is een uitdrukking over de stammen van Israël uit onze tegenwoordige tijd. Na de opstanding van Christus. Die uitdrukking wordt daar gebruikt. Maar ja, het is ons onderwerp niet. Ik ga er ook niet verder op in, uiteraard. Want ik moet terug naar 1 Timotheus 4, vers 1. De Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zij begeven zich, eigener beweging heet dat. Zij begeven zich tot verleidende geesten, die ook genoemd worden leringen der demonen. Want er staat niet duivelen. Ja, het is wel de standaardvertaling van de Statenvertalers. Maar demon, dat kun je beter niet vertalen met duivel. Want ja, dan wordt dat begrip weer teniet gedaan eigenlijk. Maar het zijn leerlingen der demonen. Dat neemt niet weg dat demonen geacht worden personeel te zijn van de duivel. Kent u de uitdrukking Beelzebub? Verbassen tot Beelzebul. Als je dat letterlijk vertaalt, betekent het heer Beel, Baal, heer. Heer van de vliegen. Maar het is een soort spotnaam voor de duivel. De baas van dat lagere personeel. Van dat spul waar je maar last van hebt. Wat om je heen zit. En, hè? Ja. De heer van de vliegen. Maar het is van de demonen. Ja. Het Hebreeuws kent daar niet echt een goed woord voor. En gebruikt dit soort, laten we zeggen, eufemismen. Het Grieks kent het woord wel. Demon, dat wordt geacht geesten te zijn van een lage soort. Eigenlijk de laagste soort. Maar niettemin worden geesten beschouwd als hoger dan een mens. In de pikorde, in de rangorde. Wat een beetje vreemd is. Maar goed. Feitelijk zijn het geesten, identiteiten die op aarde wat rondzweven, zal ik maar zeggen. En die het moeten doen zonder hun lichaam, dat ze kwijt zijn geraakt. En ja, en die een mens in begeesteren, want het zijn geesten. En die een mens inspireren bij gelegenheid, als ze de kans krijgen. En bij sommige mensen kunnen ze dat makkelijker. Bij anderen veel moeilijker. En sommige mensen stellen de prijs op dat ze begeesterd dan wel geïnspireerd worden door die lui. En ja, dan daar kan ik ook wel een paar avonden over praten, maar dat gaan we niet doen, hè. Dat gaan we niet doen. Hè? Over waar onze moderne kunstenaars hun inspiratie vandaan halen, dat kun je zo zien. Het lijkt nergens op. Als ik zulke producten gemaakt had op school bij de tekenles of bij het kleien, dat deden wij niet, maar goed. Was het niet best geweest, hoor. Wat een kliederwerk, begin maar overnieuw. Maar ja, er zijn mensen die zijn de wereld beroemd mee geworden. En schat, hemeltje rijk. En die werken hangen in het museum. Worden voor miljoenen verkocht. Enzovoort, ja. Zo'n beetje lijntjes trekken, vakjes maken. En dan met geel en geel, wat was het? Geel en rood inkleuren. En dan voor 2 miljoen laten opknappen. Ja, kom op zeg. Wat het maar was ook alweer. Ik heb het daar niet op. Ik zal voor mijn verdriet nog niet aan de wand hebben hangen. Echt niet. Dan word je alleen maar. Dat zeer in je ogen. Waar komt dat vandaan? Picasso, kennen jullie die dingen? Dat die... Ik weet wel mooie verhalen erbij, maar het is volstrekt onzin. Alleen het is knap bedachte onzin. Maar dat neemt niet weg dat het onzin is. Het is niet de onzin van de onnozelheid van het kind. Dat motorisch gestoord is en nauwelijks een potlood kan vasthouden. Maar goed, het is dus wat nauwkeuriger geconstrueerd om maar iets geks te produceren. Dat is niet waar de mensheid wat aan heeft, hoor. Nou ja. Zullen we niet verder op ingaan? Want dit is tamelijk onschuldig. Wat ik nu zeg, is allemaal tamelijk onschuldig. Hoef je helemaal niet serieus te nemen. Wat maakt het uit? Maar weet u, het is de uitdrukking van wat in de geest, in de gedachten van de mens leeft tegenwoordig. Hij kwam vanavond nog voorbij. Hoe heette die man? Hubble. Dus je bent zijn voornaam alweer kwijt. Je weet wel van die ruimtetelescoop. Maar die man leeft in de 19e eeuw. Hij wordt geacht de uitvinder te zijn van het uitdijende heelal. En ik schiet daar spontaan mee in de lach. Het uitdijende heelal. Knappe vent hoor, die dat uitgevonden heeft. Maar ja, ik weet niet. Zou je bang geweest zijn voor de andere conclusie? Dat niet het heelal uitdijdt, maar dat het licht steeds langzamer gaat. Dat vind ik een logische conclusie. Maar als dat waar is, kun je niks meer meten. Dan houdt daar je verhaal op. En dat wil men niet, dus men kiest voor het andere.
Echt onverklaarbaar.
Maar dat is dan wetenschap, officieel. Ja. En wetenschappelijk verantwoord allemaal, maar het is volstrekte onzin. Dan is de aarde een stofje in een absoluut onmetelijke, in alle opzichten onmetelijke ruimte. En het idee dat daar zondaars rondlopen die gered moeten worden door een die daar speciaal voor gekomen is. Ja, dat zo'n verhaal is dan ook te zot om los te lopen eigenlijk toch, eigenlijk toch. Stiekem heb ik dat wel eens gedacht vroeger. Dat kan toch helemaal niet. Ja, dat heb ik echt wel stiekem gedacht. En wat ga je dan doen? Kijken hoe die sterrenkundigen, hoe die astronomen bij die ideeën komen. Oh, het uitdijende heelal. En het is nog krom ook. De ruimte is krom. De ruimte is niets, maar het is krom. Kan je net zo goed naar een Picasso gaan zitten kijken. Dat doet net zozeer.
Negatief krom zelfs.
Hè?
Negatief krom.
Zelfs dat, ja. Dus doe maar weer. Nee, ik heb daar verder niks mee. Maar het is verleidende geesten en leringen der demonen. Maar u weet toch hoe het gegaan is met het christendom. Het wordt beschouwd al heel lang natuurlijk als een van de grote wereldgodsdiensten. En het komt er net als al die wereldgodsdiensten op neer, dat als een mens hier op aarde nou maar goed zijn best doet, dan komt het hier in het hiernamaals ook wel goed met hem. En daarvoor hoef je niet specifiek een christen te zijn, kan je ook een Mohammedaan zijn. Dan kan je ook gewoon lid worden van het CDA, maakt niet uit, graag zelfs. Toch? Of welke religie je dan ook maar wil aanhangen. Het is altijd wet, dat wil zeggen regels, beginselen, hoe ze maar noemen. Je moet je ergens aan houden en goed je best doen vooral, enzovoorts. Ieder het zijne geven heet dat. En toch? En dan komt het wel goed met je, dat leren ze overal. Maar het is niet bijbels. Bijbels is, het is niemand die goed doet, het is ook niet tot één toe. Helemaal niks. Hun kwelen ze geopend, grafslangen venijn is onder hun lippen. De weg des vredes hebben ze niet gekend, enzovoort. Toch? Dat is de mens. Die valt niet te verbeteren en hoe goed hij ook zijn best doet. Zoals de man zei, ons best is voor God niet goed genoeg. Toch? Dat is wat de Bijbel leert. Dus, maar dit zijn leringen van demonen. Daar komen al die religies vandaan. Dat is geïnspireerd door, enzovoorts. Op welke wijze zullen we het niet eens over hebben? Want, doe maar. Je hoeft niet wijzer te worden daarin. Dat is zeker niet aan mij om je uit te leggen hoe dat werkt. Maar zo gebeurt dat. Nou ja. Zij begeven zich tot verleidende geesten. Namelijk leringen, verleidende leringen. Kijk, in Colossense heeft de apostel het over de filosofie en ijdele verleiding. Dat is 2 vers 8 van Colossense. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren, misleiden. Dat is gewoon een synoniem daarvoor. Dat is de misleiding door de menselijke filosofie. Dat wil zeggen, het zijn menselijke redeneringen. Er staat hier niet bij dat het demonisch is. Dat maakt trouwens ook weinig uit, want het gaat er maar om dat het onbijbels is. En ook hier volgt trouwens dat het een en ander leidt tot een leven onder de wet. Daar gaat de rest van het hoofdstuk feitelijk over. En Paulus zegt, dat is nergens voor nodig, want in Christus zijn wij volmaakt. Dus voor God word je niet aangenamer of onaangenamer als je onder de wet leeft. Het probleem is alleen dat als je onder de wet leeft, dan blokkeer je het werk dat de Heer aan en in en eventueel door je zou doen. Begrijp je wel? Nou ja. Maar het is misleiding. En nogal bewust, maar dat staat in Efeze 4. Ik was toch aan het bladeren, dus dan Efeze 4 ook maar even. Want daar staat dat wij zouden komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Dat is Efeze 4, vers 3. Opdat wij, en dan vers 14, opdat wij niet meer kinderen onmondigen. Opdat we niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer. Staat letterlijk stroming der leer. Het is niet pneuma, wind. Het is het woord voor stroming. Dus dan wordt het leerstellige stroming en dat is modern jargon. Dat we niet meer heen en weer bewogen worden door die al die stromingen, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Heb u dat? Daar wordt zelfs bij verteld dat het kwade opzet is. Dat degenen die ons verleiden, weten dat ze dat aan het doen zijn. En weten dat het niet gaat om bijbelse dingen, maar om andere dingen die ze ergens hebben opgedaan, gewoonlijk. Want mensen zijn over het algemeen papegaaien, napraters. Ja, dat is zo. Hoe dat komt? Nou, omdat we dat van jongs af aan leren. Toch? Dat doen we van jongs af aan, napraten. Je hoort je ouders wat zeggen, je zegt het na, je hebt geen idee wat het betekent. Je zegt het na en dan schieten je ouders in de lach omdat je iets leuks gezegd hebt. Maar dat komt omdat je niet weet wat het was, je praat na. En daarna moet je naar school en dan moet je ook netjes napraten wat je daar geleerd en gehoord hebt en zo, toch? Je krijgt les, je kauw je wat voor en daarna moet je het weer kunnen reproduceren, toch? Dat leer je, napraten, ja. Er is niks mis mee, maar je moet wel je moet wel waakzaam zijn en je verstand gebruiken, toch? En wij als christenen moeten waakzaam zijn. Is het bijbels? Klopt het? Is het bijbels? Nou ja. Maar er wordt dus gesproken over arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Niet dat we de dwalingen zouden bestrijden, dat staat er niet hier in Efeze 4. Er staat vervolgens dat wij de waarheid zouden betrachten. Want ook al zou je alle leugen kunnen wegbestrijden, dan ken je nog de waarheid niet. Dat is het misverstand, hè? Er zijn velen die uit christelijke overwegingen, althans dat beweren ze, de leugen bestrijden. En wat ze voor de leugen houden natuurlijk. Maar aangenomen dat dat zo is, moet ik u zeggen dat het nog niks helpt. Want daarmee heb je de waarheid nog niet gevonden. Heb je dat? Ja. Wij zouden slechts de waarheid betrachten en de leugen, daar worden we dan vanzelf immuun voor. Maar toen maar, het betekent onderwerping aan het woord van God. Het betekent dus nederigheid. Je kan denken wat je wil, je kan overwegen wat je wil, maar de Bijbel is de waarheid. En die heeft het niet het laatste woord, die heeft het eerste woord. Daar begint het mee. Nou ja. Maar er staat ook inderdaad, door geveinsdheid, dat is toch kwade trouw dan, dat is toch huichelachtigheid, geveinsdheid, dat is toch van de fariseeën, die beter wisten, maar zich daar niks van aantrokken, en dat nam de Heer een hoogst kwalijk, toch? Ja. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben de hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid. Dat woordje als ertussen, ja, dat staat er niet. En daar moet ik ook bij grijzen bij dat woord. Omdat de vertalers het tussengevoegd hebben. Omdat ze blijkbaar bang zijn dat wij niet begrijpen dat het beeldspraak is. Maar goed, ik zeg het u er maar bij. Het is onmogelijk om met een brandijzer je geweten toe te schroeien. Ja. Het wordt dus overdrachtelijk genomen. Ja. Buiten werking stellen. Dichtschroeien. Dichtmaken, zodat er ook niks meer in kan en niks uit kan. En wat ze doen is, zij verbieden te huwelijken. Dat zijn dus die leugensprekers. Wat doen ze, wat leren ze dan? Wat zijn dan die verleidende leringen? Zij verbieden te huwelijken. Dat is een eufemisme. Maar de term wordt gebruikt ter aanduiding van de geslachtsgemeenschap. Al of dit binnen het huwelijk, want dat heeft er niks mee te maken. U weet toch waar het is? Als men begint te vertellen dat je een net leven moet leiden en dat je niet besmet moet worden door de... Ik heb het niet over christendom zozeer, ik heb het over al die religies. Dan komt het er toch al gauw op neer dat seksualiteit dat heel stoffelijk is en vies en bovendien dierlijk. En dus dat het ons niet past, want dat is terugkeren naar een lagere orde in de schepping, zal ik maar zeggen. Wij moeten toch evolueren. Die geslachtsgemeenschap, dat moet dan wel, want je moet toch, anders sterft de mens uit. Maar je moet het niet willen, zal ik maar zeggen. Toch? Datzelfde geldt voor het eten van vlees. We hadden het over vleeselijke begeerten. Dat kan je dus dubbelzinnig opvatten. Maar het staat er meteen achter. Van spijzen te onthouden. Welke spijzen dan? Let maar op, gaat altijd primair over vlees. Oké, zachtjes beginnen. Bepaalde soorten vlees. Maar dat gaat vanzelf verder. Hebben we dat nog? Ja. Want niet eten van vlees heeft in het algemeen het gevolg dat de mens verzwakt. Ook geestelijk. Ja. Waardoor hij ontvankelijker wordt voor inspiratie, voor demonen. Ja. Vandaar dat de Heer tegen Noach zei na de zondvloed. Dat hij vlees moest eten, toch? Nee, zo staat het er niet. Maar ik vertel het nou losjes. Want ja, er zijn mensen die er niet tegen kunnen. Tegen vlees. En sommigen daarvan kunnen er niet tegen, omdat hun ingewanden het niet gewend zijn. Omdat ze het afgeleerd hebben. Dat kan ook. Ik vind het een slecht excuus. Ik vind altijd, als je iets niet kunt, moet je maar veel oefenen. Denk ik al, ja, dat ben ik serieus. Dan, ja, je moet door gewoonheid je zinnen oefenen. Dat is zo. Maar goed, het is inderdaad waar. Maar als je in die mystieke kringen, die spiritistische kringen, zal ik maar zeggen, of hoe ze zich maar genoemd willen hebben, als je daarmee wil doen met de seances en met de in trance raken enzovoort, dan moet je je wel van die vleeselijke lusten onthouden. Al die vleeselijke lusten. Ik ben toch duidelijk nou wel, hè? Ja. Nou, dat is wat ze dan leren, die demonen, en daarmee krijgen ze meer ingang bij je. Zo werkt het. Nou ja. Van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk degenen die de waarheid hebben bekend. Wij kennen de waarheid. En de waarheid is dat alle schepsel Gods goed is, dat is vers 4. Dat er niets verwerpelijk is. En dat met dankzegging zouden nemen. Dat kan je letterlijk nemen en dus voor je eten danken. Ja. Nou ja, zo ben ik opgevoed, dus doe maar. Hè? Nee, wij baden daar niet voor.
Danken voor het eten.
Ja, wij dankten voor het eten. En niet na het eten, voor het eten. Omdat, dat doe je ook als je een koekje aangereikt krijgt of zo. Dan zeg je dankjewel. Voordat je het opeet, toch? Nou ja, het is maar simpel. Ja. Natuurlijk, dat gebruik is ook weer ontleend aan het heidense gebruik. Dat men het voedsel, de maaltijd en in ieder geval het vlees meet. Dat men het eerst aan de afgoden offert, zegt Paulus, aan de demonen dus. Want hij zegt, er zijn geen andere goden, er is maar één god. Afgoden bestaan niet, zegt hij, dat een afgod niets is. Maar daarna toch, nou ja, wat ze voor goden houden, dat zijn de demonen. Daar offeren ze het aan en daarna nemen ze terug en eten het zelf op. En hebben ze het uit de hand van de goden, afgoden ontvangen. Heb je dat nog? Dus het heet dan afgoden offereten in het jargon van Paulus. Omdat men het eerst aan de goden geofferd heeft. Daarvoor hebben ze dus een tempeltje in huis staan. Of een altaartje of wat het maar is. En dan en daarna eten ze er zelf van. Heb je dat? Dat beginsel is trouwens. Kennen wij trouwens uit de positie van de priesters van het oude verbond. Die aten immers van het altaar. Soms letterlijk, nou ja, dat wil zeggen iets wat voor de Heer bestemd was, dat aten ze. En in de breedte natuurlijk sowieso, want ze leefden van de dienst van het volk aan God. En wat voor de Heer bestemd was, was een deel, een tiende of wat het maar was, was voor de priesters. Zie. Maar het is in die heidense godsdiensten verworden. En dus zegt de apostel, nee, de... alle schepsel Gods is goed. Dat schepsel dus uit de spijzen die God geschapen heeft. Vers 3. Tot nuttiging met dankzegging. Vers 4. Want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Dat is wat we doen. Want het wordt geheiligd door het woord van God. Want het woord van God zegt dat alles goed is. En... het gebed staat er. Dat wil zeggen, wij ontvangen het van de Heer. En elders zegt de apostel in een gelijk verband in 1 Korinthe. Wie zal mij oordelen over de dingen waarvoor ik God dank zeg? Zie? Daarmee worden deze zaken onttrokken aan de, nou ja, aan de afgoderij eigenlijk. Daarom vind ik het een slecht idee... dat al die dingen, al die ideeën die men in de wereld ontwikkelt... met betrekking tot het voedsel en wat je wel zou moeten eten... en wat je niet zou moeten eten en hoeveel je ervan zou moeten eten enzovoort... dat die geïntroduceerd worden, geplaatst worden in een christelijke context... alsof dat in overeenstemming zou zijn met de wil van God. En dat is niet zo. Paulus zegt, eet alles wat in het vlees uit verkocht wordt, niks ondervragende. Dat hoef je allemaal niet te weten, dat maakt allemaal niks uit. Begrijp je me goed? Dat geldt idealiter voor een ideaal mens, voor een gezond mens. Dat is ook wat de Heer zegt. Een mens neemt het tot zich en wat niet goed is in het voedsel, wat het lichaam niet gebruiken kan, dat wordt er weer uitgegooid in het toilet. Dat heet een heimelijkheid in de Statenvertaling. Ja, dat is goed oud-Nederlands. Ja, mooi woord. Gaat er vanzelf weer uit. Dan zeg je... Doe maar. Daar wordt een mens niet door verontreinigd. Idealiter. Daarna moet ik helaas zeggen... ja, het kan best zijn dat u ergens een gebrek hebt... dat een van uw organen niet goed functioneert... of niet meer goed functioneert... want wij allen worden een dagje ouder... sinds gisteren tenminste... zijn allemaal een dagje ouder... en ja, dat gaat langzaam wat slechter... en dan moet je langzamerhand gaan oppassen... met wat je tot je neemt... wellicht... dat zou kunnen... maar... ja... wat moet je daar meer over zeggen? Ik heb al gezegd, je moet ook wel blijven oefenen. Er zijn dingen die je eet en die je nooit eet. En die, waar, dan denk je, oh, dat kan ik helemaal niet tegen. Dat komt best wel eens meevallen als je het morgen weer eet en overmorgen weer. En dan raak je eraan gewend. En als je het dan weer ermee ophoudt en totaal ander eten gaat tot je nemen... dan word je weer ziek, zal ik maar zeggen. Want die ingewanden die raken gewend aan wat ze doen moeten. Dat is nou eenmaal zo. Kijk, en als je diabetes dan moet je oppassen met je suiker. Dat is nou een keer zo. Maar dat komt, hebben ze mij gezegd, dat je pancreas of zoiets niet meer goed functioneert. En dan moet je dat compenseren met medicijnen die je dan ook eigenlijk eet. Ook al spuit je die dan misschien in. Maar het komt hetzelfde neer. Dan komt je lichaam binnen. Ja, dat weet ik. Dat is om je gebreken op te vangen, want niemand is volmaakt. Maar het idee dat wij controle moeten nemen over wat ons lichaam nodig heeft, dat we de juiste dosis tot ons nemen, dat is een dwangneurose, hoor. En neurosen zijn demonisch. Die nemen de mens gevangen. Dat is niet bijbels. Echt niet. Nou ja. En daarna lopen er zat mensen rond die komen vertellen dat je moet meer eten van dit en verse groente. Dan krijg je scheurbuik en dan moet je dit en dan heb je nog de gluten en de toestanden allemaal. Mensen hebben tegenwoordig een heleboel kwalen. Ik ken een paar artsen en degene die ik ken, die zeggen allemaal hetzelfde. Die zeggen heel wat moderne kwalen, met name dit soort dingen, die komen voort uit dat wij veel te hygiënisch zijn. We zijn van de wc-eend. Wij zijn te hygiënisch. En dat betekent dat ons immuunsysteem, auto-immuunsysteem, niks te doen heeft. Omdat wij dat hebben afgevangen. Maar het wil wat te doen hebben, daar is het voor. Dus gaat het zich keren tegen het eigen lichaam. Dat werkt averechts. Dus ik geef u nou niet een medisch advies. Daar ben ik niet van, daar ben ik ook niet voor. Maar er zijn dus wel ideeën over hoe dat allemaal werkt. Hè? Als je je eigen natuur niks te doen geeft, dan raakt het in de war. Het hoort ook dingen binnen te krijgen die niet deugen. Hebben zich nooit verbaasd over uw kat, die het gewone verse water uit uw kraan niet wil drinken, maar wel smerige water uit de sloot of zo. Of uit de goot van de straat. Ja. En er gebeurt er niks. Dan kan hij goed tegen. Waarom wij niet? Kraan, denk. Elke keer, nou ja, het klinkt arrogant, ik weet het maar, toe maar. De keren dat ik in Egypte kwam, werd ik na één dag ziek. Ja. Compleet ingewanden overhoop. En in Israël niet, maar in Jordanië overkwam me dat ook. Het duurde iets langer, omdat ik het tegen wist te houden. Maar vroeg of laat krijg je een kop thee van een Bedouin of iets dergelijks. En hup, daar ga je. Mens, wat een doffe ellende. Waarom? Die mensen hebben nergens last van. Waarom? Omdat wij niks gewend zijn. En daar zit dus een probleem.
Ja, maar de suikering stijgt er wel over.
Maar zeg nou niet dat spul wat ze daar drinken of zo, dat het niet goed voor een mens zou zijn. Dat is het punt niet. Ja, dan gaan er weer statistieken over de gemiddelde leeftijd die mensen dan bereiken enzovoort. Maar dat kan zoveel oorzaken hebben dat geen maatstaf is. Maar goed, ik heb op school biologie moeten leren, dus ook het menselijk lichaam en hoe het een het ander op heeft en wat al die organen in het lichaam doen. En dat er een hele schoonmaakdienst aan het werk is, dat ons bloed ons reinigt. Het duurde even voor ik begreep dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt. Omdat zijn leven is in ons en dat voert af wat er niet moet wezen enzovoorts. Dat hoeven wij ook niet zelf te doen. Want de geestelijke gezondheid heeft ook iets van doen met geestelijk voedsel. Maar ik ben ook niet van degene die zeggen, maar je moet zorgen dat je niet het verkeerde voedsel binnenkrijgt. En je moet het doseren. Zo ben ik ook niet. Nee, je moet er bij gelegenheid maar tegen kunnen. Je wordt toch sterk in het geloof. Enzovoorts. Nou ja. Alle schepsel Gods is goed, is niet verwerpelijk. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dat is het. Maar begrijp me goed. Alle godsdiensten eigenlijk, alle religies houden zich bezig met dit. met voedsel, met wat je tot je neemt en wanneer je het tot je neemt. En kennen begrippen als de vasten enzovoorts. Toch? Zijn die dingen belangrijk? Nee, op zich eigenlijk niet. Maar ze zijn symptomatisch voor wat erachter steekt. Want wat erachter steekt, is dat de mens een heleboel dingen niet mag toelaten in zijn leven. Ik heb het nou niet meer over de maag en ingewanden. Maar een boel dingen mag je niet toelaten in zijn leven. Ze zijn taboe. En andere dingen moet hij verplicht wel tot zich nemen. Zoals, weet ik hoeveel, vaak naar de moskee heet dat, geloof ik. En 5 keer per dag bidden, geloof ik. Dan moet je op je knieën met je gezicht naar Mekka. En al dat soort dingen meer. En ik noem nou de islam, maar ik had net zo goed de Romeinse instructies kunnen volgen van de diverse priester, kloosterorden die er geweest zijn. Dan is het de hele dag gevuld met om zo laat dit en om zo laat dat enzovoort. En een brevier gebeden, wat het maar was, een kloosterrandje lopen, wat het maar was allemaal. En liederen zingen natuurlijk en... Heel de dag en dan worden ze heilig van. Nou, echt niet. Dan worden ze op non-actief gesteld daardoor. En dat hebben ze niet eens in de gaten. Ze worden onttrokken aan een normaal leven. In een besloten gemeenschap. Ja, waar ze wat nuttigs doen voor de samenleving. Zoals bierbrouwen. Ja. Ik wacht even of u het ook wist. Bierbrouwen. En er was nog wel, maar goed. Ze doen vast wel iets goeds. Maar ja, en de Bijbel overschrijven deden ze vroeger enzovoort. En niet alleen de Bijbel, maar ook andere wetenschappelijke dingen. Ja, ik weet het wel, het is allemaal... Maar het gaat om het beginsel, hè. Religie houdt zich bezig met wat een mens doen en laten moet In essentie kom je dan terecht zo smal mogelijk bij wat een mens eten moet en niet eten moet. En daar zit dan vast hoe hij zich kleden moet en waarmee hij zich niet kleden moet enzovoort. Het betreft uiteindelijk het hele leven. Maar dat is wat de duivel wil, dat we ons daarmee bezighouden. Goed en kwaad. En daar zijn we van verlost. We staan in de vrijheid. En dus zei Paulus in 1 Korinthe... Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Om des gewetens wil. Je krijgt er maar last mee eventueel. Je kunt het beter niet weten. Je hoeft het ook niet te weten. Zie, dan zijn wij buiten geplaatst. En dat is wat hier staat. Nou ja, met als vervolg. Als gij deze dingen de broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn. Waarvoor vriendelijk dank dan voor deze uitspraak. Ja, maar... waarom ik nou begin te hakkelen? Ja, hoe vaak hoor je dit, wat ik u nou net verteld heb? Dit, dat alle schepsel Gods goed is en niet verwerpelijk en met dankzegging genomen zijnde enzovoorts. Toch? Dat is toch niet een populaire boodschap? Ga maar eens naar de zogeheten christelijke boekhandel. De boeken die daar staan... Ik kan het nooit nalaten. In dat soort gelegenheden komen. Kijk, staat er nog wat aardigs bij. En dat gaat allemaal over hoe wij moeten leven. En of, ja, dat heet dan hoe wij zin geven aan ons bestaan. Hoe wij gelukkig kunnen worden. In ons gezin. In ons huwelijk. Daar moeten we aan werken dan om het te worden. Zodra je daaraan begint, ga je ervan uit dat je er dus niet bent. En te vrezen valt dat je het dan ook niet meer wordt, hè? Dat is toch zo? Zo werken die dingen. Er staat dan op de streven naar iets. Maar tegelijkertijd wordt daarmee ontkend dat dat doel bereikt is. En zelfs kan worden. Want in de praktijk blijkt dat het voor ons niet is weggelegd, hoor. Want er staan allemaal voorschriften en regels in. Die waar we toch niet aan kunnen beantwoorden. Maar het gaat over de mens. En kijk maar televisie, want dat doe ik ook nog wel eens. Dan krijg je die christelijke programma's over wat het maar was. Enzovoorts, over de verandering en hoe dat maar heten mag. Ik weet niet precies hoe die programma's heten. Ja, voor de evangelische omroep, ja zeker. Wat las ik nou laatst? Dat de evangelische omroep de Heer buiten de deur heeft gezet. Waar las ik dat? In de Telegraaf. Ja. Dus ze kwamen er daar ook al achter. Maar goed. Maar het gaat altijd over de mens. Hoe iemand door de omstandigheden van het leven getekend is geworden en toch de dingen verwerkt heeft of ermee heeft leren leven. Toch het gaat allemaal over de mens. Met alle respect, maar het gaat over de mens. Ja, daar zit ik niet op te wachten op hoe andere mensen iets hebben en beleven. Toch? Nou ja, het is mooi als je broeders en zusters hebt die ervaring in het leven hebben opgedaan en die je kunnen bemoedigen en vertroosten. Dat is wel zo. Maar de Bijbelse boodschap is maar niet dat we onder omstandigheden vertroost zouden worden door een of andere tekst. Want daar zijn de meeste teksten in de Bijbel niet bruikbaar voor. Toch? Sommigen wel. Vooral als je ze eruit haalt. Zie? Kortom, waar het over gaat is dat wij verlost zouden worden van onszelf. Verlost van vlees. Ikzelf, verlost van vlees, zong Da Costa. Maar goed, dat wij ons zouden oriënteren op de Heer en op zijn belofte met betrekking tot ons leven. En misschien leven we niet zo lang omdat wij niet de verkeerde genen hebben meegekregen of het verkeerde voedsel hebben gegeten of allebei. Dat zou kunnen, maar daarom niet getreurd, want hoe dan ook, als wij gelovigen zijn, zijn we wedergeboren mensen en zijn wij des Heren, heet dat. Zijn eigendom en onderweg naar, naar de heerlijkheid die hij ons zou openbaren en eventueel naar de kronen die ons wachten enzovoorts. En of dat dan lang of kort duurt, ja, daar heb ik wel een mening over. Zaterdag moet ik een begrafenis van een van mijn zussen. Dus ja. Ja, dat gaat maar door, hè. Al die mensen die hier ermee ophouden, zal ik maar zeggen. Die sommigen worden niet zo oud, want dat heb ik van de zomer ook meegemaakt. Maar toen maar. En ik vind het verschrikkelijk, echt waar. Ik heb er geen nette woorden voor. Maar de andere kant is, ja, zo is de mens. De een. We zijn niet maar tijdelijk, het gaat voorbij en we moeten het ermee doen. En met die adviezen van hoe je het dan wat langer kunnen leven. U kent toch die grap van die dokter die tegen die man zei: je moet stoppen met roken. Waarna die man zei: leef ik dan langer? En toen zei de dokter: dat niet, maar het lijkt wel zo. Nou ja. Goed, zoiets. Wat heb je eraan? Dan hebben we het nog niet eens over dingen als kwaliteit van leven enzovoort. Dat zijn ook van die termen. Zolang je hier nog bent en de Heer kunt dienen, zal ik maar zeggen, moet je blij wezen en de dag plukken. Carpe diem, hè? Dan moet je de dag plukken. Want morgen kan het anders zijn en dan houdt het op. En dan moet je omkijken, want dan vertellen ze je dus, dat gebeurde mijn zus. Ze vertellen, je hebt niet lang meer te leven, laat ik het zo maar zeggen. Een paar weken, hooguit. Dan word je in één klap verteld dat je klaar bent, dan kun je alleen nog maar achterom kijken. Had je nog wat willen doen? Is er nog iets wat je... En wat zou het dan mooi zijn als je kunt zeggen... Nou, nee, ik... Toch? Dus, ja. Denk er maar eens een poosje over na. Over dit soort dingen. Die hele wereld ligt in de macht van de boze, er is niks volmaakt. Je kan er wel tegen vechten, je kan je best doen om het zo lang mogelijk hier te rekken. Dat is allemaal tot je dienst, dat is ook niet verboden. Maar het is een verkeerde lifestyle. De goede lifestyle, mooi woord hè? De goede levenshouding is wat er ook gebeurt. We hebben altijd goede moed, terwijl we aanmerken de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. En de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. En daar zijn we op gericht. En dat is het dan. Verder vind ik dat je je best moet doen om een beetje van het leven nog wat te maken. Van elke dag die je hebt. En dat houdt inderdaad in dat je op tijd naar bed moet. Dat je geen ongezonde dingen moet doen. Want dat is nadelig. Ja. Toch? Ik moet er de hele dag aan denken. Nee, ik moet vanavond nog weg. Ik moet vanavond nog spreken enzovoort. Daar moet je rekening mee houden. Overdag. Ja. Niet te moe maken enzovoort. Smiddags nog een uurtje naar bed. En dan weer fris er weer uit. En dan eten. En dan de straat op. 62 kilometer naar Drachten. Behalve vanavond was het precies 50 kilometer langer. Toch waar. Ja, goed. Maar goed, het leven is vol tegenvallers ook. Nee. Nou ja. Hoe dat ook zij, wij leven die laatste dagen. Wij worden omgeven, dat is wel duidelijk. Hè? We worden omgeven door allemaal van dit soort dingen. Hoe we ons leven zouden moeten inrichten. Maar het heet hier leringen der demonen. De duivelen. Waarom? Omdat die dingen in zichzelf misschien niet verkeerd zijn, maar ze richten ons op ons eigen ik, op ons eigen welbevinden. Ze dagen ons uit om bij onszelf naar binnen te kijken. En ik heb van Bettex ooit geleerd, heel lang geleden, die zei, een mens heeft weliswaar twee ogen, maar daar kan hij eigenlijk alleen maar mee vooruit kijken. En niet eens achterom en naar binnen al helemaal niet. En dat is ook de bedoeling. Dat wij vooruit kijken naar onze toekomst en wat er binnenin zit. Dan moet je rustig zijn werk laten doen. En dat gaat allemaal vanzelf als het goed is. Toch? Dat is de norm. Nou goed. Wij zullen het daarbij laten voor vanavond. En de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor dat grote voorrecht te mogen staan in de genade. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht en ons oproept dan ook inderdaad buiten de legerplaats te gaan. Waar wij weliswaar delen in uw smaadheid, maar tegelijkertijd ook in uw heerlijkheid. We danken u voor die vrijheid, zodat we daadwerkelijk onze hoop en verwachting mogen stellen op wat u gesproken hebt, op uw beloften, uw betere beloftenissen van dit nieuwe verbond en dan in bijzonder met betrekking tot onze hemelse toekomst en erfenis. Vader, het zijn dingen die wij ons niet kunnen voorstellen, maar die wij lezen in uw woord en waaruit wij mogen leven, dus elke dag. En bewust zijn dat we onderweg zijn naar een land dat u ons zou wijzen, zonder dat wij weten hoe dat eruit ziet. Maar we danken u dat wij hebben ontvangen dit woord, waarmee we ons mogen voeden, dat u ons hebt gegeven die geest die ons in heel die waarheid zou leiden, zodat wij daadwerkelijk onze hoop zouden stellen op u. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om niet alleen u te danken voor al wat u ons gegeven hebt, maar ook u te vragen op grond van uw beloften. Bewaart u ons voor de chaos en duisternis van deze wereld, opdat we waarachtig mogen wandelen als uw kinderen tot verheerlijking van uw naam. Amen.